Dus het is heel paradoxaal. Maar je kan in hetzelfde jaar geconfronteerd worden met droogte en wateroverlast. Ja. Of een teveel aan water en overstromingen. Dus dat kan naast elkaar bestaan. En dat klopt ook heel erg. De extremen worden gewoon groter.
Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem weer. Hoe dat uitpakt verschilt over de hele wereld van plaats tot plaats. Maar voor Nederland als lage delta is het waterbeheer een heel belangrijk onderwerp. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. In deze aflevering watermanagement. Hoe kunnen we omgaan met veel water en ook met weinig water? Ik ontmoet daarvoor Bas Boterman, adviseur watermanagement bij het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat in Lelystad.
Heel dapper 4 meter onder zeeniveau gebouwd.
Ja, ja, die vraag die krijgen we heel vaak hier. Waarom bouw je dat watermanagementcentrum onder zeeniveau in die polder?
Ja.
Er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Maar kijk, de basis is dat, als er hier iets gaat, komt er gelijk een hoop water te staan. Maar tegelijkertijd zijn die dijken hier om Flevoland natuurlijk hartstikke sterk. Die zijn er opgebouwd. Dus kunnen we met goed vertrouwen hier op deze plek een watermanagementcentrum opzetten.
Dus het eigenlijke antwoord is zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen, we zitten hier veilig. Ja. En wat we nou hier doen bij het watermanagementcentrum is allereerst zorgen dat we het watersysteem heel goed in de gaten houden. Dus echt die hartbewakingsfunctie van het Nederlandse watersysteem. Het tweede is dat wij waarschuwen. Als de waterstanden echt spannend worden, is dat we dan iedereen aan de bel trekken van pas op. Er komt een gevaarlijke situatie aan, zodat je daarop voor kan bereiden. Het derde is dat wij kunnen adviseren over buitengewone maatregelen of als er echt dingen aan de hand zijn. Dat er echt noodoplossingen nodig zijn, dan kunnen we die. We hebben heel veel kennis hier vanuit al die organisaties om daar advies over te geven. En we kunnen ook de samenwerking tussen al die partners coördineren.
Ja.
En de laatste taak is om daar ook over te communiceren. Dus iedereen die een vraag heeft over watermanagement, over de actuele situatie, maar ook over in meer algemeen, hoe is het watermanagement in Nederland nou geregeld, dat we daar met al die partijen gewoon goede voorlichting over kunnen geven.
Ja.
Het watermanagementcentrum maakt vooral waterstandsverwachtingen en waarschuwt voordat het kritiek wordt. Hier zorgen ze ervoor dat onze stormvloedkeringen op tijd dicht worden gezet.
Je hebt in Nederland een heleboel organisaties die waterbeheer doen, watermanagement. Dat zijn de waterschappen en dat zijn bepaalde onderdelen van Rijkswaterstaat.
Ja.
Maar als er echt iets aan de hand is, dan gaat het over al die grenzen van al die organisaties heen. En dan kan niemand het meer alleen. En dan wil je eigenlijk een club hebben die over al die organisaties heen een goed beeld heeft van wat is er aan de hand. En dat is die Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. Die zorgt dat we een beeld hebben van wat er aan de hand is. En tegelijkertijd, als er echt bijzondere dingen zijn, dat we ook kunnen adviseren over de grenzen van die organisaties heen. En dan hebben we een heel team met experts daarvoor altijd paraat staan. Dat als er iets is, dat we direct kunnen beginnen. En ik zit zelf ook in die teams.
Yes.
En ik ben op dit moment in zo'n team ben ik informatiecoördinator. En dat betekent dus dat ik bij al die clubs die meedoen in dat watermanagement in Nederland de informatie moet gaan ophalen. En daar eigenlijk een soort samenvatting van maak, die antwoord geeft op de vraag van wat is er nu aan de hand? En zijn we in Nederland nog veilig? Is de waterveiligheid op dit moment nog in het geding of niet?
Ja. Wat voor informatie is dat?
Ja, dat is heel breed. Dat is bijvoorbeeld vanuit Rijkswaterstaat informatie over de rivieren. De verwachtingen voor de rivieren, die wordt hier bij het watermanagementcentrum gemaakt. Dat zijn een soort van de weersverwachtingen voor de waterstanden.
En hoeveel water komt er nog aan?
Hoeveel water is er nu? Hoeveel water komt er nog aan? Maar ook aan de kust is er sprake van een mogelijke storm. En hoe hoog gaan de waterstanden worden? Dus echt die technische informatie. Maar ook informatie van onze partners. Wat doet het weer? Dus het KNMI is een heel belangrijke rol, speelt hij daarin. De waterschappen, hoe staat het bij de waterschappen? Want die gaan over de dijken. Zijn de dijken op orde of zijn er ergens problemen met de dijken? Nou, al die informatie breng je bij elkaar.
Ja.
En dan ga je op basis daarvan proberen die vraag te beantwoorden. Hoe staan we ervoor op dit moment?
De Landelijke Commissie heet het, hè?
Ja, de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging.
Is die al eens bij jou geweest?
Zeker, ja.
Wanneer? Voor het laatst?
Voor het laatst in de winter van 2023 naar 2024. Toen hebben we een periode gehad in Nederland waarbij we op heel veel plekken hoge waterstanden hadden.
Ja. Yeah.
En dat was voor reden voor ons om op te schalen. Eigenlijk om die vraag te beantwoorden van er is sprake van hoog water in een hele hoop gebieden. Maar is er ook sprake van een overstromingsdreiging? Of kan er nog een situatie ontstaan waarbij we toch risico lopen op een overstroming?
Die winter van 2023 was heel nat na een aantal droge zomers. Overal stond het water flink hoog.
Normaal gesproken vertrekken hier de kano's in de zomer. Zoals je ziet is dat steigertje nu een beetje in elkaar gezakt. Dat is ja een beetje de kracht van het water wat je hier ziet.
We zien op meer plekken in Nederland dat hoog water is. In de grote rivieren, de IJssel en de Rijn. In de meer regionale rivieren, zoals deze. Het water in het IJsselmeer staat hoog. En de Waddenzee staat ook nog hoog door de storm. Dus kan het IJsselmeer kan het water moeilijk kwijt. Dus qua samenloop van omstandigheden is dat best bijzonder.
Toen kwamen we bijeen om nog eens even heel goed te kijken. Niet zozeer omdat die waterstanden extreem hoog waren, maar wel overal tegelijkertijd. Want dan krijg je, ja, het water gaat elkaar versterken. Hè? Dus het water van de zee versterkt het water op de rivieren, bijvoorbeeld in het gebied rondom Rotterdam en Dordrecht.
Ja.
Om dan te kijken van, zitten we er nu goed bij met z'n allen? Of moeten we nu aanvullende maatregelen gaan nemen? En dat doen we dan op basis van de verwachtingen. Maar we gaan ook nog wat scenario's bekijken, hè? Dan stellen we een soort scenario op. Maar wat als dit nog misgaat? Zitten we dan nog steeds goed? Of is er dan wel een mogelijkheid dat het fout gaat? Dat heet onze reasonable worst case.
Hè? Dus
de slechts denkbare scenario die nog enigszins redelijk is.
Ja, redelijkerwijs zou kunnen voorkomen.
Die gaan we uitwerken. En toen hebben we met elkaar vastgesteld constant, oké, de waterstanden zijn hoog en de waterschappen moeten heel hard werken. En alle waterbeheerders zijn er heel hard mee bezig. Maar de situatie is wel onder controle.
Ja.
Wat overigens niet wegneemt dat een hele hoop Nederlanders er wel last van gehad hebben. Hè?
Dus ja, ik herinner me bij Marken dat het daar wel heel hoog op kwam. En dat soort plekken, dus echt die oude kustplaatsjes, zeg maar, en de havens en dat soort plekken, dat er wel...
Ja, een hele hoop gebieden rondom het IJsselmeer, maar ook in de uiterwaarden, hè, dus gebieden die buiten de dijken liggen, in feite. Dus die liggen niet achter een dijk, maar die liggen voor een dijk, buitendijkse gebieden. En daar hebben ze wel echt last gehad van dat water.
Ja.
En dat komt dan tuinen in, en of het loopt soms woningen in. En voor die bewoners super vervelend, maar grootschalig voor Nederland was er geen risico op een overstroming.
Nee.
Het is natuurlijk erg vervelend als dat je overkomt, maar het hoge water leidde toen niet tot grootschalige overstromingen. Toen niet.
Schrikkelijk. Onvoorstelbaar. Absoluut onvoorstelbaar.
Het is hier alles kapot. Alles. Es gibt ja nichts, was noch irgendwo intact is. Wo sollen die Leute jetzt hin?
Juli 2021. In België, Duitsland en ook in Nederlands Limburg valt meer dan 150 mm regen in 2 dagen. Meer dan ooit daarvoor gemeten. Aardverschuivingen, modderstromen en huizen storten in. 180 mensen komen om in Duitsland en 39 in België.
En hier ligt het riviertje zelf. Wat je hier ook goed kunt zien is dat de infrastructuur compleet verwoest is. En de brug die je daar ziet, die lag eerst hier.
In Nederland krijgen de Roer en de Geul in Limburg enorme hoeveelheden water te verwerken, wat ze niet aankunnen. Dammen en bruggen worden vernield, straten en huizen stromen onder. Het centrum van Valkenburg liep onder water. Zo'n 200 mensen moeten na de wateroverlast nog maanden ergens anders wonen, omdat hun huizen te zwaar beschadigd zijn.
En daar zijn ook kelders ondergelopen en andere zaken zijn ondergelopen. Kortom, dat water hou je niet tegen. Hè. Er is zoveel water gevallen. Normaal gesproken zijn dit buien die eens in de 100 jaar vallen. En dat valt nu 3 dagen lang, dus dat is eigenlijk onbegonnen werk.
Het regent nu een beetje in Dresden, maar dat is natuurlijk niet het grote probleem. Het grote probleem is wat zich daarachter heeft afgespeeld in Tsjechië, waar het honderden liters water per vierkante meter heeft geregend in enkele dagen tijd over een groot oppervlakte.
September 2024. Extreme regenval in Centraal-Europa veroorzaakt grote overstromingen in Polen, Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. Veel schade en 27 mensen komen om het leven door de gevolgen.
En al dat water moet nu de komende uren en dagen hier door de Elbe richting de Noordzee stromen. En dat is duidelijk meer dan de rivier aan kan. De rivier staat inmiddels al 4 meter hoger dan normaal gesproken. Daarom houden de mensen hier hun hart vast tot komende donderdag als hier de hoogste waterstand wordt bereikt.
Estamos vivos los cuatro, pero lo hemos perdido todo. Toda la vivienda. El coche, son cosas materiales, pero todo, nuestra documentación, todo.
Oktober 2024. Hevige regen in het zuidoosten van Spanje en met name de regio Valencia. Meer dan 230 mensen vinden de dood en de materiële schade is enorm.
Iedereen die ik hier spreek, die zegt dat ze totaal zijn overdonderd. Nog voor ze een waarschuwing van de lokale overheid kregen, overstroomde de rivier al. En voor ze het wisten, in 10 minuten tijd stond het water tot hun middel.
De eerste vraag die wij vaak ook krijgen is, kan dat ook in Nederland gebeuren? Nou, en dan het basisantwoord op ja, altijd. Hè. Ook wij moeten rekening houden met meer neerslag en meer weersextremen. En dat is ook wat het KNMI natuurlijk in het kader van klimaatverandering verwacht. Dat de extremen groter worden. Maar je kan het nooit één op één vergelijken. Bijvoorbeeld in Spanje en ook in Duitsland heb je te maken met een heel erg heuvelachtig landschap. Met heel veel steile hellingen. Ja, en als daar water opvalt, dan gaat het heel snel stromen en wordt dat echt desastreus. Nou, dat kan in Limburg ook gebeuren, maar in mindere mate, omdat de heuvels daar al minder hoog zijn en minder steil. Dus dat kan je al niet vergelijken. En bovendien, ja, hoge bergen, als daar natte en vochtige lucht tegen opwaait, zal dat ook tot meer neerslag leiden. Dus je kan het nooit één op één vergelijken. Nee. Anderzijds, de principes zijn hetzelfde. Er komt een slecht weer aan, het gaat hard regenen, er wordt wel of niet voor gewaarschuwd. Vervolgens wordt er iets met die waarschuwingen gedaan of niet. Ja, en dat is van land tot land, zijn dat weer hele interessante dingen om toch naar te kijken en te vergelijken hoe dat gaat.
Marco, hoe ontstaat nou die extreme neerslag?
Nou, het weerfenomeen waar je het over heeft, dat heeft een naam, een afkorting. Dana in het Spaans. En Spaans is niet zo heel goed, maar in het Nederlands betekent dat een lage drukgebied, afgesnoerd, ligt een beetje op slot, met koude lucht erboven.
Een gebied met ijskoude poollucht trok over Europa. Boven de relatief warme zee nam de lucht veel water op, dat als stortregend naar beneden kwam boven land.
Koude bovenlucht en dan gaat de lucht heel makkelijk stijgen en ontstaan zware buien. Nou, dat hebben we de afgelopen 24 tot 36 uur wel gezien.
Dit gebeurde in oktober 2024 in Spanje. In de zomer van 2021 gebeurde het in Duitsland, België en ook in Nederlands Limburg. In het heuvellandschap van Valencia en dat van Limburg krijg je dan snelle waterstromen naar de dalen die erg gevaarlijk kunnen worden. Dan komt het er dus op aan of en hoe je de bewoners kan waarschuwen. Bas Boterman vertelt hoe dat in Nederland in zijn werk gaat.
Dat gaat op verschillende manieren, maar het begint bij het weer. Dus je zal, als het heel hard gaat regenen, zal je eerst van het KNMI een waarschuwing krijgen voor het weer. Dat is het KNMI weeralarm.
Ja.
En die geven dan een code geel of een code oranje of een code rood.
Ja. Nou, als die dat wordt, vertellen ze in het journaal en dat komt op de radio.
Precies,
op de
dat komt op een of andere manier komt dat bij jou.
Ja, als je het nieuws een beetje volgt. Ja.
Komt dat bij jou terecht. Nou, dan heb je die waarschuwing, maar dat is voor het weer. Hè? Dan is de regen gevallen en dan is er geen vuiltje aan de lucht. En dan kan het zo zijn dat er geen sprake meer is van een weeralarm. Nou, dan is de regen gevallen, maar dan is dat water niet weg. Dat water stroomt allereerst via beken en daar kan het een probleem geven. Nou, dan heb je de waterschappen, die hebben dat heel scherp in het oog. En die gaan dan waarschuwingen geven aan de mensen in precies dat gebied, want dat is heel regionaal.
Ja.
Van pas op, er komt heel veel water in die beken en die hebben daar allemaal processen voor ingericht. En vervolgens komt dat water in de grote wateren, dus in de Maas of de Rijn. Mm-hmm. En daarna kan er ook nog een waarschuwing komen voor hoogwater in de rivieren. Ja. En dat is een waarschuwing die wij uitgeven. Dus er zijn allerlei processen en ketens voor ingericht in Nederland om dat met elkaar goed die informatie te verspreiden.
Ja. Ja.
Waarschuwingen voor hoog water aan ons als Nederlanders komen dus van de regionale waterschappen en van Rijkswaterstaat als het water in de rivieren hoog wordt. Een taak van de overheid dus. Maar Bas zag in de afgelopen tijd dat er meer partijen komen die waarschuwen voor hoog water.
Maar je hebt nu partijen zoals Google, want er zijn er veel meer, hè, maar Google is even een bijzondere, omdat die een heel groot bereik hebben. Dus veel mensen zien dat.
Ja, de helft van de mensen heeft een telefoon waar Android op draait.
Dus gewoon in je appje, krijg je het van Google. Maar Google die is nu dus ook bezig met het ontwikkelen van weer- en watermodellen.
Mm-hmm.
En dat doen ze vanuit het oogpunt dat ze overal ter wereld een waarschuwing kunnen versturen als er sprake is van een extreem weersfenomeen of hoogwater.
Ja. Met de branden in Los Angeles hebben we het ook gezien, volgens mij. Ja.
Precies, en dat krijg je dan in Google Maps en in je appjes krijg je dat allemaal te zien. En dat doen ze dus ook voor Nederland.
Ja.
En ze maken die modellen op basis van AI. Dus artificial intelligence, wat heel snel dus een waterstandsverwachting kan geven. En ze geven daar ook waarschuwingen voor bij als er in hun ogen extreme gebeurtenissen optreden, geven ze een waarschuwing. En dat krijgen mensen in Nederland dan te zien. En die komen dan soms wel eens bij ons van, ik krijg nu een waarschuwing voor Google voor een overstroming. Maar volgens mij is er helemaal geen overstroming. Nou,
en dat mensen weten het over het algemeen vrij goed of er een overstroming is.
Kijk naar buiten niet, en dan, nee, er is geen overstroming. Ja. En die komen dan bij ons vragen, ja, is er toch iets aan de hand wat ik dan gemist heb? Ja. En daar worden we mee geconfronteerd. En dus we zijn nu ook heel goed aan het kijken van ja, wat is Google nou precies aan het doen en wat voor waarschuwingen geven zij af? Nou, we zien op dit moment dat allereerst de waterstandsverwachtingen nog niet helemaal correct zijn. Maar goed, daar zijn ze mee bezig, dus dat zal vast bezig worden. Mm-hmm. Maar bovendien, en dat is nog belangrijker, is dat ze eigenlijk waarschuwen op basis van statistiek. Hè? Dus ze zeggen, als er een gebeurtenis, een waterstand voortreedt die maar eens in de 5 jaar voorkomt, dan denken we dat er kans is op een overstroming. Maar wat Google helemaal niet weet en wat het model van Google helemaal niet weet, is dat wij dijken hebben gebouwd die waterstanden van eens in de 100 of eens in de 500 of eens in de 1000 jaar wel aankunnen. Yeah. Dus Google neemt helemaal niet mee dat wij ons watersysteem hebben ingericht op hele extreme waterstanden en dat er dus bij die waterstanden helemaal geen overstroming is. Maar goed, dat weet dat model van Google niet. Dus ik denk, oh, heel extreme waterstand, dan zal er wel een overstroming zijn.
Juist.
Maar goed, dus wij bereiden ons, we kijken nu heel goed wat zij doen. Ja, wij kunnen Google niet stoppen, denk ik. Maar we vinden het wel belangrijk om als zoiets plaatsvindt, dat we heel goed kunnen uitleggen aan de mensen om ons heen. Ja, we weten dat dit bestaat en Google doet dat. Maar hey, voor de meest betrouwbare informatie en echt uitleg over wat die waterstanden betekenen, ga hier en hier naartoe.
Ja.
En dat is denk ik ook wel een groot verschil tussen wat wij doen en wat Google doet. Ons kan je bellen als je een vraag hebt en we kunnen dat uitleggen. En dat is bij, nou, onder andere Google, maar ook bij anderen. Ja, daar vind je geen telefoonnummer waar je nog eens wat uitleg kan krijgen. We zien die ontwikkeling ook wel. En we zijn nu ook wel heel goed aan het kijken van wat is nou de potentie? Want we kunnen het misschien ook wel heel goed gebruiken. Hè? Want onze modellen zijn erg complex. En het duurt ook best wel lang om ze door te rekenen. Tegelijkertijd weten we dat die artificial intelligence modellen heel snel zijn. Dus we zijn nu ook wel heel goed aan het kijken, hoe kunnen we daar nou ook gewoon gebruik van maken?
Ja.
Hè, door zelf dat soort modellen te ontwikkelen. En bijvoorbeeld die ook in onze eigen verwachtingen voor onderdelen mee te nemen. Dus we zijn wel aan het kijken naar van hoe zouden we het kunnen benutten. Tegelijkertijd bereiden we ons ook wel voor, ja, wat als we met zo'n verwachting geconfronteerd worden die niet van ons komt, maar die wel bij een hele hoop mensen terechtkomt.
Maar ik kan me voorstellen dat jullie even met je ogen hebben staan knipperen toen Google Flood Hubs werd gepresenteerd.
Ja, nou, van 2 weken terug zag ik een overstromingswaarschuwing in het Hollands Diep. Hè, dat is een stukje water waar de Maas en de Waal inkomen.
Ja,
en daar was een overstroming aan de gang, kennelijk. En we werden gevraagd door een waterschap van, hey, wat is hier aan de hand? Want er is helemaal geen overstroming. En ja, het is daar 2 keer per dag eb en vloed. Maar er waren helemaal geen verhoogde waterstanden. En er was zeker geen sprake van een overstroming. Dus ja, dat is dan wel even heel raar als je ermee geconfronteerd wordt.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
We hebben het over te veel water en hoe we daarmee moeten omgaan. Een heel belangrijk onderdeel van het watermanagementcentrum waar Bas werkt. Maar er zijn nog 2 onderdelen die bij waterbeheer horen. Waterkwaliteit, dat gaat over vervuiling, en waterverdeling. En dat gaat over droogte. Dit wordt de laatste jaren belangrijker als gevolg van het vaker voorkomen van weersextremen. Bas zegt dat droog weer voor Nederland op zich niet nieuw is.
Wat je natuurlijk wel ziet is met de voortgang van de economische ontwikkeling en toename van activiteiten overal in Nederland, is dat de watervraag hoger wordt. En dus dat je bij dezelfde hoeveelheid droogte een groter probleem hebt.
Dus je bedoelt, er is op grotere schaal landbouw in Nederland. Het is intensiever. Er is meer industrie. Die ook
drinkwaterproductie.
Nou, ja, want we zijn ook met heel veel meer. We zijn misschien met, wat is het, 3, 4, 5 keer zoveel mensen als we vijf... Moet ik even goed zeggen. Hoeveel hadden we in 1950? Iets van 8 miljoen of zo?
Jij zegt het maar zo. Ja, een stuk minder.
Ik zoek het op. Als het niet klopt, dan corrigeer ik mezelf in de voice-over. Maar
ja, dat klopte dus inderdaad niet helemaal. Want Nederland had 8 miljoen inwoners in de jaren 30 van de vorige eeuw. In 1950 waren het er ongeveer 10 miljoen. En nu hebben we zo'n 18 miljoen.
Nou, en dan is het wel belangrijk. Kijk, dat drinkwater is niet eens een hele grote watervraag. Hè? Gezien op het beheeld en de opzichte van landbouw is dat echt niet zo heel veel ten opzichte van landbouw. Dus het gaat wel echt over dat totaal en al die activiteiten in Nederland die zijn toegenomen. Maar wat ik eigenlijk heel kort wil zeggen, droogte is niet nieuw. Maar je ziet wel dat door toegenomen activiteit het effect zichtbaarder wordt en groter.
Ja.
En ja, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren, 2018 als voorbeeld, wel een jaar gehad waar we wel weer even eigenlijk met ons neus op de feiten gedrukt zijn.
Ja.
Dat ook droogte voor Nederland een probleem kan zijn.
Ja.
En dat waren we denk ik vergeten, omdat in Nederland, we hebben zoveel water. Hè? Als je Iedere dag al kijkt hoeveel ze door die rivieren heen stroomt. En ja, over het jaar bezien hebben we gewoon genoeg water in Nederland.
Maar ook sterker nog, wij waren net, denk ik, wat is het, 20, 25 jaar bezig geweest op, met ruimte voor de rivier. Dus het water moest meer ruimte krijgen.
Ja.
Dat was natuurlijk na 93, 95 even uit mijn hoofd. Maar die met die overstromingen, of bijna overstromingen, die bijna dijk doorbraken, die we toen bij Tiel in
het rivierenlandschap
hadden.
Maas en de Waal.
Precies. Daarna ruimte voor de rivier. Nou, dat was ongeveer klaar, allemaal geopend. En eigenlijk de zomer daarop, toen kregen we te maken met precies wat je zegt. Het zal jullie overvallen, maar ik denk iedereen in Nederland van, wacht.
En toch past het wel bij het verhaal van klimaatverandering dat de extremen groter worden. Dus het is heel paradoxaal, maar je kan in hetzelfde jaar geconfronteerd worden met droogte en wateroverlast.
Ja.
Of een teveel aan water en overstromingen. Dus dat kan naast elkaar bestaan. En dat klopt ook heel erg. De extremen worden gewoon groter. En daar moet je je dan ook op voorbereiden, dat je beter met die extremen kan omgaan. En het mooie vergelijking vind ik altijd, hè? Dus we hebben jarenlang eigenlijk ons land ingericht als een vergiet, hè? Om water maar zo snel mogelijk kwijt te raken. Nou, nu beseffen we, er kunnen dus ook periodes zijn dat het heel lang niet regent en dat afvoer van de rivieren laag is. En dan moeten we dus ervoor zorgen dat we dat water vasthouden, zodat je je land weer meer als een spons moet gaan inrichten. En dat je het water ook kan vasthouden voor die momenten dat je het nodig hebt. En ook dat is niet helemaal nieuw, hè? Want ook daar zijn al jaren ontwikkelingen mee bezig. Hè? Dat we bijvoorbeeld het IJsselmeer hebben ingericht, zodat we daar water kunnen vasthouden. Dat we tegels uit de tuin wippen. Ja. Dat steeds meer waterschappen beter zijn om beken die eerst helemaal rechtgetrokken waren toch weer een beetje te laten meanderen, zodat het water beter de grond in kan. Dus er wordt op een hele hoop vlakken worden er al maatregelen genomen.
Ja.
Ja, of het genoeg is, daar zullen we constant scherp op moeten blijven. Ja. Moeten we nog meer doen om zowel dat hoge water aan te kunnen, die wateroverlast, en tegelijkertijd klaar te zijn voor droogte. En dat is een constant lastige balans.
Ja.
En dat zag je ook afgelopen winter. Dus als dan dat waterpeil in het IJsselmeer hoog is, dan heb je ook sneller last van wateroverlast. Dus je kan ook niet oneindig dat IJsselmeer maar blijven vullen.
Nee.
Want dan krijg je weer de andere kant van het verhaal. Dus we zijn met elkaar constant, met al die waterbeheerders, constant op zoek naar waar zit de balans en wat kan je doen om nog flexibeler te zijn eigenlijk.
En dus ook aan welke knoppen is er echt een understatement? Want dit gaat over gigantische gemalen, ruimte voor de rivier, dus enorme ingenieursprojecten eigenlijk. Aan welke knoppen jullie kunnen draaien om dit te beheersen? Oftewel, nu zijn ze die grote nieuwe gemalen aan het maken in de Afsluitdijk. Dat is straks voor jullie een nieuwe tool die jullie hebben, denk ik. Er zit geen gemalen in de Afsluitdijk, maar straks wel. Dus straks is het mogelijk om water wat lager staat in het Markermeer naar een hoger Waddenzee te pompen. Dat kon niet. Je kon alleen maar spuien, heet dat, hè? Ja.
Ja.
Ja. Dus dat zijn ook nieuwe tools.
Ja, dat vergroot voor ons eigenlijk de mogelijkheden om de grenzen van wat mogelijk is op te rekken. Maar het is wel interessant, want je zegt van dat zijn de grote maatregelen die heel zichtbaar zijn. Een nieuw gemaal in de Afsluitdijk, nieuwe spuimiddelen in de Afsluitdijk. Dat zijn hele grote dingen. Maar tegelijkertijd zijn juist ook die hele kleine dingen belangrijk. Hè? Zo'n
NK-tegelwippen,
daar wordt heel lacherig over gedaan. Ja. Maar dat is superbelangrijk, want als iedereen dat doet, je wil niet weten hoeveel water er dan de bodem in gaat. En dat is een plek waar je pas echt veel water kan vasthouden. Hè? Op de Heuvelrug, de Veluwe. Daar kan je net zoveel, minimaal zoveel water vasthouden als dat je in het hele IJsselmeer bij elkaar
dus kan. Zonder het te engineeren, maar te zorgen dat het gewoon open is en dat het water in de grond kan komen.
Precies, dus het is echt een combinatie van grote maatregelen, kleine maatregelen, maatregelen die je op de korte termijn kan nemen, maatregelen die je op de lange termijn kan nemen. En dus het is niet één hoofdoplossing. Het zijn heel veel dingen naast elkaar.
Wat zit jij op een interessante tijd.
Ja, ik heb de allerleukste baan van de hele wereld.
Ja.
Nee, maar dat is oprecht heel is waar. Want je werkt hier toch wel een beetje aan het oerprobleem van Nederland. Hè? Hoe gaan we om met dat water? Hè? Daar is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van Nederland mee begonnen. Hoe gaan we dat allereerst dat water wegkrijgen om landbouw een beetje mogelijk te maken? En vervolgens, hoe gaan we dat water buiten houden omdat de zee steeds meer invloed kreeg. En vervolgens, hoe gaan we met dat water om, omdat die polders niet meer droog kunnen pompen.
Ja
dus daar is altijd iets te doen in Nederland. Ja.
Was jij vroeger ook van die plassen aan het laten wegstromen?
Ja, op de stand is eindeloos. Ja. En in dammetjes bouwen in rivieren.
Ja, toch?
Was ik gek,
echt? Ja. Die rivieren?
In Frankrijk, ja, ja. In Frankrijk dammetjes bouwen.
Gewoon stenen erin leggen en als een soort bever.
Ja. Ja, en dat mag ik dan nu voor mijn werk doen. En op landelijk niveau, vanuit Rijkswaterstaat, samen met al die partners die ermee bezig zijn. Dus ja, ik zit wel echt op een hele leuke plek. Absoluut.
Ja. Nou, dat is goed om te horen.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Je hoorde Bas Boterman, adviseur watermanagement bij het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat. Je kan meer informatie over alles wat te maken heeft met het waterbeheer vinden op de website van Rijkswaterstaat onder het kopje water. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Als je dit een leuke aflevering vindt, laat dan een review en een sterrenbeoordeling achter in je podcast-app. En dan vinden we het ook fijn als je hem deelt op sociale media, zodat andere mensen er ook over horen. Bedankt voor het luisteren.